En wij beginnen vanavond waar we vorige keer ook begonnen. In handelingen 2. Bij de schriftlezing van Petrus op de Pinksterdag. Die met stellige overtuiging zegt in vers 16 van handelingen 2. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En de jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. In de praktijk gaat de apostel maar op 2 onderdelen van deze schriftlezing in. Het eerste is het begin ervan, namelijk: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En daarna ook op het laatste deel in vers 21. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En de rest laat hij buiten beschouwing. Dat ligt voor de hand. Ik vind het ook altijd aardig. Want kijk, als men zegt, en men zegt zoveel, hè. Maar als men zegt, kijk, wat Petrus hier leest uit Joël is toch niet vervuld geworden, dan vraag ik eerst, wat dan niet? En dan blijkt inderdaad het tussenliggende gedeelte niet vervuld te zijn. Namelijk, wel, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En zeker ook, het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Maar tussenliggende gedeelte niet. En daarvan zeg ik dan gewoon, nou ja, daar heeft de man ook niet over gesproken. En dat op zich is een sterk argument voor het feit dat deze profetie dus inderdaad nog niet vervuld is. In de zin van, hij is nog niet voltooid. Dus het probleem met ons woord vervullen, het wekt de indruk alsof het daarmee klaar is. En in de Bijbel wordt dat woord vervullen gebruikt niet noodzakelijk in die betekenis van de term. Maar dat hebben we natuurlijk in het verleden al gezien, in verband met andere uitspraken die nagaande. Wat gezegd wordt is namelijk in de praktijk dat deze profetie van toepassing is. En dat op zijn minst een begin gemaakt is met de vervulling daarvan. Of anders, dat een bepaald aspect van die profetie vervuld wordt, maar een ander aspect ervan niet. Ik zoek even op hoe het in Joël 2 staat. In Joël 2 staat namelijk niet laatste dagen. En dat is waarom je dit soort schriftplaatsen, dit soort verwijzingen eigenlijk altijd moet nazoeken. Want gewoonlijk staat het er enigszins anders. En wordt het in het Nieuwtestamentische citaat meteen verklaard of toegelicht. En in veel gevallen staat er nog veel meer natuurlijk in die Oudtestamentische schriftplaatsen. Want in Joël 2 staat niet het zal zijn in de laatste dagen, maar er staat daarna. En dat zou je moeten onthouden, want dat komt in die profetieën heel vaak voor. Diezelfde uitdrukking, daarna zal het geschieden. In Joël 2 vers 28. Zei ik het verkeerd? Oh nee, ja, dan komt dat boven de bladzijde, staat Joël 3, maar het is nog Joël 2, daarom het ontgaat me dan. Hè. Het is Joël 2, vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Het impliceert dus dat onder daarna moet verstaan worden na deze oud-testamentische tijd. Daarna. Als dat voorbij is, dan zal het geschieden dat, enzovoorts. Zodat in die profetieën de begrip daarna regelrecht verwijst naar wat wij noemen, of wat het Nieuwe Testament noemt, de laatste dagen of laatste tijden. Of laten we gewoon zeggen de tijden van het Nieuwe Verbond. De tijden wanneer de Christus inmiddels gekomen is. Goed, zijn het de laatste dagen? Ja, tot zover gaat het dus echt niks mis met deze profetie. De Heer had het zo gezegd. In de laatste dagen zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nu is het probleem eigenlijk hierin gelegen dat in Joël in Joël 2 deze profetie natuurlijk gelezen moet worden in samenhang met wat er nog meer staat in die drie hoofdstukjes. Want het is ook maar een kleine profeet, heet dat. En als men dat doet, komt men vanzelf tot de conclusie, als men eerlijk is tenminste, komt men vanzelf tot de conclusie dat deze hele profetie van Joël betrekking heeft op het herstel van Israël. Dat wil zeggen, het heeft betrekking op de dagen van de wederkomst van Christus, waarin hij eerst een oordeel zal brengen over dat volk, met als resultaat dat een overblijfsel daaruit zou behouden worden. En dat overblijfsel is dan heel Israël. Want ja, als het niet overblijft, dan hoort het er niet meer bij, lijkt mij. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk, hè? Hoewel sommigen ook dat moeilijk vinden, want die beweren dat als de Bijbel zegt heel Israël zal zalig worden, dat het betekent dat alle Joden, alle Israëlieten die ooit geleefd hebben, behouden worden of zijn, gewoon op grond van hun afstamming. Dat is helemaal een dwaze leer natuurlijk, maar hij wordt tegenwoordig heel veel verkondigd, hè. Daarom hoeft men het ook het evangelie niet meer te brengen aan de Jood, want die is vanzelf al behouden. Het zit in zijn genen, schijnt het. Daarna denk ik altijd aan Hebreeën hoofdstuk 10 staat dat genen verdwenen zijn omdat ze dood door de dood verhinderd werden te blijven. Maar, hè? Staat er echt? Ja. Maar goed, dus, dat hoort er even niet bij. In Joël namelijk is sprake in de eerste plaats blijkbaar historisch van een hongersnood als gevolg van een sprinkhanenplaag, hetgeen de aanleiding wordt tot een profetie die uiteraard betrekking heeft op de dag des Heren, zo wordt het genoemd. Dus dat is weer leuk voor degenen die denken dat de dag des Heren de zondag is, hè? Het is heel wat anders, hoor. De dag des Heren, wat leest u maar even mee, hè? In vers 15 van Joël hoofdstuk 1. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij. Ach is een uitroep van smart, hè. En vandaar, ach, die dag. Hoezo, ach? Joël 1, vers 15. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. En die sprinkhanenplaag wordt dus geacht een illustratie te zijn, of functioneert hier als illustratie van de dag des Heren. Want die sprinkhanen, dat leger van sprinkhanen, wordt hier beschouwd als een illustratie van een leger van mensen. Dat zou komen in Kanaan, met als gevolg dat het hele land verwoest zou worden. Dat is nog niet gebeurd. Begrijp je me goed? Er zijn heel wat jaren voorbij gegaan sindsdien. En in die jaren is het land wel eens verwoest geworden. In Jeruzalem ook. Maar de vraag is of dat de vervulling is van deze profetieën. En het antwoord is uiteraard nee. Want zelfs het Nieuwe Testament wordt nog gezegd dat de dag des Heren nog komen moet. Ja, wist en waarachtig wel. En het is ook niet een dag van de week, om zo te zeggen. Dag bovendien zou men niet in de eerste plaats lezen als tijd, maar in de eerste plaats als oordeel. Dat is eigenlijk de echte betekenis van de term, hè. Dag is oordeel. In de dag worden dingen aan het licht gebracht en vandaar dat wij de periode dat het licht is ook dag noemen. De dingen worden door het licht bestraft en worden aan het licht gebracht. Dat heet trouwens dagen. En als je gedaagd wordt, dan krijg je een dagvaarding aangereikt door de deurwaarder. Door de deurwaarder, denk ik. Ja, gerechtsdeurwaarder, denk ik. Ja. Want dan moet je voor de dag komen. Dat wil zeggen, voor de Rijksdag of zo. Als het in Duitsland is. Die heb ik nog nagevraagd aan Luther. Maar, hè? Dat was in Worms nog, ja. Niet in Berlijn, nee. Maar goed, dat is wat dagen is, hè? En daarom kent de Bijbel de dag van Christus. Dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Rechterstoel van Christus. Ook de dag Gods, in welke de hemelen hemel en aarde brandende zullen vergaan. En de elementen zullen versmelten, en hoe dat maar heten mag in 2 Petrus 3. Wij kennen de dag des Heren, dat heet officieel trouwens de dag van Jehovah. Dat wil zeggen, dat is het oordeel van Jehovah. Wij kennen ook nog bovendien de dag des mensen. Alleen die heeft men zo niet vertaald. Die heeft men netjes vertaald met menselijk oordeel. In 1 Korinthe 4, de eerste versen. Maar daar staat ook dag. Een menselijke dag, de dag des mensen. Het gaat niet primair om tijd, maar het gaat om oordeel. En natuurlijk speelt zich dat af in een tijd, dus vandaar dat je dat woord makkelijk ook in die betekenis kunt gebruiken. Maar de dag des Heren komt, hij is nabij, vers 2 van Joël 2. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad, uitgespreid over de bergen. Voor zover ik dat woord dageraad ken, is het trouwens niet het licht worden, maar het is de periode die aan het licht worden vooraf gaat. Het gaat wel licht worden, maar het is het diepste deel van de nacht. Het donkerste wil ik niet zeggen, maar wel het diepste deel van de nacht. Het is het moment van grootste zwakheid. Het is dus ook de tijd waarin de meeste kinderen geboren worden. Tenminste, dat was vroeger zo. Volgens mijn moeder. Nee, die was verloskundige, zo bedoel ik dat. Dus dat is na 12 en voor zonsopgang, dat is het eigenlijk, hè? Het laatste deel van de nacht, dat is wat vertaald wordt met dageraad, maar het wekt nogal eens misverstand in de hand. Het is wel degelijk duisternis nog, maar een duisternis die aan het licht vooraf gaat. Nou goed, en dus toch duisternis, maar dat wist u al. Een dag van duisternis, donkerheid, een dag van wolk en dikke duisternis als de dageraad. Maar het is nog duisternis, hè? Uitgespreid over de bergen. Daarna pas wordt het licht, maar die dag des Heren, dat begint met dat oordeel van Gods wegen. En dus het nabij zijn, of gewoon het aanbreken van de dag des Heren, wordt geacht duisternis te zijn. En aangezien de dag des Heren overal in de Bijbel slechts vermeld wordt in verband met het aanbreken daarvan, het begin daarvan, gaat het dus altijd over duisternis. Als u tijd hebt, dan leest u Zefania, dat is ook een klein profeetje, en dan telt u eens hoeveel, of schrijf ze op, hè, hoeveel synoniemen daar gebruikt worden voor de dag des Heren. Een dag van donkerheid, een dikke duisternis, en nog veel meer uitdrukkingen dan je er hier bij elkaar vindt. Er staat ook, wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel duisternis is. En wij bedenken dat het de zondag is. Nou, ik niet, maar, hè. Goed. Oordeel is het. En wat er dan meteen genoemd wordt, is de vraag is hoezo duisternis. En het is natuurlijk een soort van beeldspraak. Een die wij trouwens in Nederland niet zo goed kunnen volgen. Maar we moeten maar aannemen dat het zo is. Namelijk dat als die zwermen van sprinkhanen verschijnen, aankomen ratelen. Want het is nog een tamelijk overdovende herrie. Ook heb je er wel eens een horen vliegen? Die hoor je wel, hoor. Echt wel. Maar je zal er 100 horen vliegen, of 1000, of miljoenen, want gewoonlijk komen ze met miljoenen. Dat betekent dus gewoon dat er een wolk aan de hemel komt en dat het duister wordt. Dat is hoe het gaat in de praktijk. Nou ja, men probeert het zoveel mogelijk te voorkomen, hè. Het vliegtuigen. Dan gaan ze erboven vliegen en dan spuiten ze gif naar beneden, bovenop die wolk van de sprinkhanen. Dat is tenminste de bedoeling. Ik weet niet, maar vliegvelden in Afrika in elk geval, er staan altijd vliegtuigen klaar. Vliegvelden in Afrika. Er staan altijd vliegtuigen klaar om op te stijgen. Eerst het seizoen is, weet u wel. Om meteen op te stijgen als er zo'n zwerm gelokaliseerd wordt. Want het is een bedreiging. Bovendien, de honger hebben ze daar toch al. En als die sprinkhanen ook nog het beetje wat er dan nog groeit afvreten, want dat is wat ze doen. Ze laten van de oogst niks over. Dat betekent dus dat er een jaar van hongersnood komt. En dat is waar, dat is de aanleiding. Dat gebeurde in de dagen van Joël blijkbaar. En het is de aanleiding tot deze profetieën. De beesten worden ook beschreven als sprinkhaan en als kever en als rups en als kruidworm of zoiets. Want ze hebben daar in die streken heel wat woorden voor die beesten. Dat is in 1 vers 4, ja, dank je. De rups, de sprinkhaan, de kever, de kruidworm. Maar denk niet dat dat verschillende beesten zijn. Het is gewoon hetzelfde. Het zijn verschillende aanduidingen van diezelfde beesten. Hoeveel woorden hadden de Eskimo's ook alweer voor sneeuw? Heel veel. Ja. En, hè? Voor?
Voor wit.
Nou ja, goed, dan oké. Maar dat is... Dat is bekend. Waar een bepaald iets een belangrijke rol speelt, heeft men er ook veel woorden voor. Ik heb eens een lijstje gezien van meer dan 60 uitdrukkingen in de betekenis, het kan me niks schelen. In het Nederlands. Zodat dat toch wat zegt over de Nederlandse volksaard.
Hè? Doen wij tolerantie.
Ik heb dat lijstje niet meer, ik moet het toch eens opzoeken. Ik weet ook niet meer van wie die was, daarom kan ik het ook niet vinden, denk ik. Maar er komen ook uitdrukkingen in voor als mijn tante. Ja. Dat betekent ik allemaal niet. Mijn tante. Worst. Dat is trouwens Duits eigenlijk. En ik heb er nog een paar die ik beter niet kan gebruiken. In het openbaar, want het zijn meestal geen nette uitdrukkingen ook nog. Maar we hebben er in het Nederlands tientallen, vele tientallen. En zo zijn er dus ook meerdere woorden voor sprinkhanen. En ze worden beschreven ook in vers 6 hè, van hoofdstuk 1. Want een volk is opgekomen over mijn land, want het is het land van de Heer. Machtig en zonder getal, dat wil zeggen talloos in de zin van talrijk. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft baktanden, eens oude leeuws enzovoorts. Daarna wordt beschreven hoe de hele oogst is opgevreten door die sprinkhanen. Zodanig dat het niet alleen voor het volk niks te eten is, maar dat men ook niet eens voor de Heer meer een spijsoffer kan brengen. Dat is ook typologie, maar daar ga ik nou maar verder niet op in. Maar daarna volgt hoofdstuk 2, blaast de bezuinte Sion, roept luide op de berg mijner heiligheid, laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want de dag des Heren komt, hij is nabij, of hij breekt aan eigenlijk. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolk en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk, dat wil zeggen die komt over de bergen, hè? Een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Zo'n volk komt er dus. Sprinkhanen zijn daar een uitbeelding van, maar in de toekomst zal er zo'n talrijk volk komen. Voor hetzelfde verteert een vuur, dan doet de artillerie het nog, denk ik. Ja, dat ben ik serieus, ja. En achter hetzelfde brandt één vlam, want dan zijn de legers doorgetrokken. En dan waar ze geweest zijn is alles verwoest, dan staat het in brand. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Dat wil zeggen dat leger trekt door het land en het laat niks heel. Zoals de sprinkhanen dat doen, dat is een aanschouwelijk voorbeeld dan. De gedaante dezelfde is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen zij lopen, zij zullen daarheen en springen als een gedruis van wagenen op de hoogten der bergen, of over de hoogten der bergen eigenlijk, als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is, en dan heb je aardige, moderne, maar niettemin conventionele oorlogvoering hier. Als je de vliegtuigen buiten beschouwing laat. Maar ik weet niet zeker of je die buiten beschouwing zou moeten laten, want die sprinkhanen die vliegen ook immers. Maar goed. Vers 7. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen, en zij zullen daarheen trekken, en ieder in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. En ik kan het nooit nalaten als ik het lees, ik denk altijd aan tanks, aan rupsvoertuigen. Als je die niet stuurt, zal ik maar zeggen, dan gaan ze gewoon rechtuit. Hè? Gaan ze overal dwars doorheen, ja, door de muren, over de muren, door de muren, door de ramen, wat het maar is. En ze verdraaien hun wegen niet. Gaat gewoon rechtuit. Zo werkt dat. Ook zullen zij de een de ander niet dringen, dat wil zeggen, ze rijden, want dan ga ik er maar vanuit, netjes naast elkaar. Zij zullen erheen trekken, elk in zijn baan, staat het er nog een keer. En al vielen zij op een geweer, Hoe heette zoiets vroeger? Een tankwering heette dat, geloof ik, hè? Vroeger kon je dat nog zien aan de beide kanten van de afsluitdijk. Is dat er nog of niet? Is dat, dat is inmiddels... Ja. Ja. Een tankwering. Want een geweer is een afwering, hè? Niet noodzakelijk een stuk geschut. Goed. Al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Ze gaan er dwars doorheen. Zij zullen in de stad omlopen. Nou ja, de plaatjes van tanks door de straten van de stad, die hebben we allemaal wel eens gezien, mag ik aannemen. Zij zullen lopen op of over de muren, zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de venster inkomen als een dief. Kortom, dat is nogal wat geweld, en dus de aarde dreunt. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, dat kan niemand zich voorstellen, maar als de aarde beeft, beeft de hemel en andersom. In de Bijbel is dat zo. Ook als het een echte aardbeving is, in de geologische betekenis van de term, dan nog heet het in de Bijbel een hemelbeving. Dat zit hem in de samenhang van hemel en aarde, maar die kan ik zo snel ook niet uitleggen. Het lijkt me ook verstandiger om het niet te doen, maar goed. Maar de aarde beeft. En bovendien, als het over Jeruzalem gaat, en daar gaat het in de eerste plaats over, Sion stond er eerst, in vers 1... Wel, dat is aardbevingsgebied van oudsher. Dus aardbevingen daar, die zijn niet zo... niet zeldzaam, laat ik het zo zeggen. En in de tweede plaats, met dit soort geweld kunnen ze ook opgewekt worden, hè? Oorlogsgeweld. De zon, maan, worden zwart. De sterren trekken naar glans in. Dat zal wel, want als het gebeurt wat hier beschreven is, dan wordt sowieso de hemel zwart. Als alles in brand staat, dan wordt de hemel verduisterd. En voor degene die er echt problemen mee hebben, een zonsverduistering en een maansverduistering in de astronomische betekenis van de term kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden. Daar moet dan altijd nog minstens 15 dagen tussen zitten. Ik vind het altijd leuk, mensen kijken me dan aan, waar heeft die man het over? Hè? Er zit altijd 14 dagen tussen, 14, 15 dagen. Omdat de zonsverduistering kan alleen maar bij nieuwe maan zijn, en een maansverduistering kan alleen maar bij volle maan zijn, en er zit 14 dagen tussen nieuwe maan en volle maan. Dus dat is makkelijk. He? Ja, het is zo simpel als wat, ja. Goed. Nou, en dus is dit verschijnsel niet een astronomisch verschijnsel, maar een atmosferisch verschijnsel.
Dus zouden die haren zijn?
Ja, het wordt vaker vermeld, ja. Ja, de zon, het zal worden als een haren zak. Dat wil zeggen, je kan hem nog wel zien, maar hij geeft geen licht meer. En een andere keer is dat de maan wordt rood. Maar een beetje maansverduistering door een atmosferische storing betekent altijd de verkleuring naar rood. En soms is het ook te zien. Als de lucht erg vochtig is en de zon of maan laag staan, zal ik maar zeggen, dan zijn ze rood. Dat is een verduistering, alleen... hoe moet ik het zeggen? Het rode licht wordt het minst verstrooid tot op dat moment. Daarom kun je het beeld nog zien in rood. Maar de andere kant van het spectrum, blauw, en wat meer die kant op zit, dat is allemaal verstrooid geworden al. Dus dat zie je niet meer. Daar hou je alleen rood over. Maar het is dus een gedeeltelijke verduistering. Zie? Zon, maan en sterren trekken haar glans in, enzovoorts. En daarna staat er in vers 11, en de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer, zijn leger henen, want zijn leger is zeer groot, hij is machtig, doende zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Met andere woorden, het zijn voor Israël uiteraard vijandige legers, maar de Heer zegt, zijn mijn legers. Laat hem maar goed tot u doordringen. Waar ze vandaan komen, dat kan ik ook nog wel even erbij vertellen. Oost-Europa. Hoofdzakelijk, ja. Kan niet missen. In de eerste plaats omdat we nog een dergelijke profetie hebben waar namen bij genoemd worden van die legers. Dat is in Ezekiel 39. Nou ja, de namen staan al in 38. Maar in hoofdstuk 39 worden deze gebeurtenissen beschreven. Let hier goed op. Ik vertel dit maar één keer. Ik wilde het in het Engels zeggen, maar ik dacht dat het Frans werd. Only once, hè? Ja, even... hallo, hallo. Ja, even dan maar één keer. In Ezechiël 38 en 39 vindt u profetieën over de opkomst, het werk van Gog, Magog, Ras, Mezeg, Tubal, Togarma, nog eens wat.
Omsk.
Oh. Nou ja, in ieder geval allerlei Oost-Europese plaatsnamen en nog zo wat.
Goma
staat er ook bij, ja.
Goma is toch Germany?
Ja.
Oost-Europa,
ja, dat is Oost, jawel, dat is Oost-Europa. Dat is Oost-Duitsland namelijk. En West-Europa, dat is een ander ding. In West-Europa vind je niet die volken. In West-Duitsland in het algemeen vind je de stam van Gat. Dat is ook een bende. Het is een bende. Gat is een, het woord Gat in het Hebreeuws betekent bende. Maar goed. Maar, en waar die grens precies ligt, dat doet er niet toe. Maar ik heb het over Oost-Europa. Hoofdzakelijk, maar er worden nog andere volkeren aan gelieerd. Hè? Daar in Ezechiël 38 en 39. Maar ze vormen daar een alliantie. Dat wil zeggen, ze trekken samen op. Maar ik moet er meteen bij zeggen, met opzet zoek ik het niet op, want anders kom ik weer niet aan handelingen toe en die profetie zoals Petrus hem aanhaalt. Het is dus Ezechiël 38 en 39, maar het zijn twee verschillende gebeurtenissen, maar het zijn dezelfde volkeren. Maar het zijn twee verschillende gebeurtenissen, die van Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Ik ga ze niet bespreken, ik heb dat wel eens gedaan, en de andere keer doen we dat weer. Maar in Ezechiël 38 vind je de beschrijving van de opstand van die volkeren tegen Jeruzalem, die zoals die zal plaatsvinden na de 1000 jaren en zoals dus vermeld in Openbaring 20. Want na de 1000 jaren zal de Satan worden losgelaten en die zal de volkeren verzamelen en daar worden ze genoemd, Gog en Magog. Maar dat is na de 1000 jaren. Maar Ezechiël 39 beschrijft eenzelfde gebeurtenis met dezelfde volkeren, maar niet na, maar voor de 1000 jaren. Sterker nog, het is zelfs nog in de 70ste week van Daniël. En dat blijkt uit hoe het daar afloopt in Ezechiël 39. Ik doe het uit mijn hoofd, misschien zeg ik iets verkeerds, maar ik veronderstel dat u dat gaat nazoeken. Dus Ezechiël 39, daar als die legers daar geweest zijn, dan komen de Israëlieten alsnog om het land te reinigen. Gedurende een half jaar geloof ik, of was het 7 maanden, weet ik niet meer. Daar komen mensen, die komen paaltjes zetten en vlaggetjes bij de lijken. Ja, sorry, maar het staat er. Bij de lijken die daar liggen. En daarna komt de opruimploeg om ze op te halen enzovoort. Dat wil zeggen, het land wordt daar, nadat dit gebeurd is, wordt daar gereinigd. En dat heeft uiteraard een doel. Het doel is dat het daarna herbouwd zal worden onder leiding van de Heer Jezus Christus zelf in zijn wederkomst. En dus door het gelovig overblijfsel dat in die dagen verzameld gaat worden. Dan zal ook vervolgens Jeruzalem herbouwd worden. En dat is die stad van de grote koning waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. En hoe dat allemaal maar heten mag, dat Jeruzalem is dat. Maar dit Jeruzalem zal verwoest worden, definitief. In de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen in de 3,5 jaar van grote verdrukking die over de Joodse staat zou komen. En die verwoesting vindt na menselijke normen plaats door Oost-Europese legers en volgens de Bijbel door de Heer zelf. En die zegt dat zijn mijn legers. Dat is hier Joël 2. En dat het zo is dat die legers van die volkeren een rol spelen, deze rol spelen in op twee verschillende tijden, dat blijkt uit Ezechiël 38 en 39 ook. Ezechiël 38 loopt uit gewoon op de jongste dag, na de 1000 jaren, en daarna wordt er niks meer gereinigd. Daarna verdwijnt heel oude schepping. Het heeft ook niet zoveel zin om eerst het land schoon te maken, alvorens het definitief zal plaatsmaken voor een nieuwe schepping, lijkt mij. Maar goed. Maar dat het zo is, blijkt ook hier uit Joël 2, want je moet natuurlijk het profetische woord goed lezen, hè? Je Bijbel moet je altijd goed lezen. Want daar staat in Joël 2, vers 2, halverwege het vers, een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is. Dus het is niet Egypte, het is niet Assur, het is niet Syrië eventueel, het zijn niet de Babyloniërs. Zijn ook niet de Grieken, wie dat ook zij mogen dan, hè, maar onder verwijzing naar het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Het zijn ook niet de Romeinen, hoewel, dat rare jongens, hè, maar het zijn niet de Romeinen. Het zijn niet de, niks Romeins Rijk en hersteld Romeins Rijk. Het zijn niet de Romeinen, wie zijn het dan? Een volk dat van ouds niet geweest is, noemen ze een groot volk dat van ouds niet geweest is, uit de Bijbel graag. Gog en Magog. Uit Ezechiël 38 en 39. Ze hebben in het verleden geen rol van enige betekenis gespeeld. Ze zijn wel bekend van oudsher. Maar ze hebben in het verleden geen rol van enige betekenis gespeeld. Dus van ouds niet geweest. En na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Hetgeen wil zeggen dat deze legers en dus deze volkeren die hier in de 70ste week van Daniël die rol spelen in Canaan, dat wil zeggen in Israël. Diezelfde legers zullen na jaren van vele geslachten dit dus alsnog doen. Maar aangezien kort daarna de 1000 jaren beginnen, zullen ze dit dus doen na de 1000 jaren. En dat is precies wat Openbaring 20 zegt. Maar Openbaring 20 zegt, zijn Gog en Magog. En dus weten we dat het Gog en Magog zijn, komen we automatisch dus terecht in Ezechiël 38 en 39. En er staat een hele rij namen nog meer. En zo werkt dat. En mocht u nou denken dat het hierbij gaat om wat in Maranatha kringen van oudsher, namelijk door Johannes de Heer, genoemd wordt de eindstrijd der volken, weet u wel. Armageddon, heeft een boek geschreven ooit een keer, hè. Armageddon, en als ondertitel de eindstrijd der volken, moet ik u zeggen dat dit niet Armageddon is, dan wel de eindstrijd der volken, want dat zou pas 33 jaar later zijn. Dit is in de 70ste week van Daniël. Maar die volkeren die zouden optrekken naar Jeruzalem en zouden omkomen in het dal van Megiddo, Armageddon dus, dat zijn niet deze Oost-Europese legers, maar dat zijn gewoon de legers van het echte laatste wereldrijk. Dat is namelijk dat van Babel. Zij komen van de opgang der zon, dat is zo. Dat wil zeggen uit het oosten. Toen heb ik dat eens nagedacht. Als ze uit het oosten komen, waar komen ze dan vandaan? Lees uw Bijbel, waar komen ze dan vandaan? Als ze uit het oosten komen, uit China? Uit Japan? Nee, uit Babel. Maar het staat er ook bij in Openbaring, hoor. Over de Eufraat. Nou weet ik wel dat als je Chinees naar Israël wil en hij moet over land, dan moet hij over de Eufraat. Maar dan had ik wel beschreven over de Ganges. Maar het is niet over de Ganges en ook niet over de Rijn. Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine. Of ken je dat liedje niet? Nee?
Maar waarom?
Oh.
Hm?
Oh, zuster, nou krijg ik helemaal een probleem. Gaan we een krijtje zoeken. En we hebben hier alleen enige rudimenten. Oh nee, dat is er nog een. Rudimenten. Onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente. Daarna ontbreekt een periode aan van 7 jaren, verdeeld in 3,5 en nog eens 3,5. Zijnde de 70ste week van jaren van Daniël. In de eerste helft van de 70ste week is de gemeente dus weg. En dus wordt de taak van de gemeente tijdelijk, interim, overgenomen door de twee getuigen die het evangelie prediken in de straten van Jeruzalem. Mozes en Elia, weet u wel. Dus de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Daarna, in het midden van de week, wordt dat beeld dat daar staat opgericht. En dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet geweest is. En ook niet meer zijn zal. En indien die dagen niet verkort werden, ze worden namelijk verkort tot 1260 dagen, zijn de 42 maanden, kan het er ook nog tussen, dan wel 3,5 jaar, dan wel tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Staat zo vaak in de Bijbel. Maar dat is dus de verkorte verdrukking, hè? Indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, dat wil zeggen, alleen voor Israël worden die dagen verkort tot 3,5 jaar. Alleen voor Israël, om der uitverkorenen wil, worden die alleen voor Israël is het 3,5 jaar. Dat klopt ook, want dat blijkt ook uit Daniël 9, waar die profetie vindt over de 70 weken. En die 70ste week wordt daar ook verdeeld in twee helften. Dat wil zeggen, grote verdrukking duurt 3,5 jaar. Maar wel voor Israël. Matthäus 24 zegt om de uitverkorene wil. En Daniël 9 zegt, 70 weken zijn bestemd over uw volk. Niet over de volken, uw volk. Want wat de volken betreft gaat de geschiedenis gewoon verder, namelijk aan het eind van de 70ste week verschijnt de Heer met de gemeente. Zo dan. Op de Olijfberg, dat is buiten Jeruzalem, de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dat is op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Dat is dus wanneer de dag des Heren aanbreekt, uit Joël 2. Misschien laat ik het straks nog zien, maar ik ben bang dat ik nou helemaal aan het verdwalen ben. Maar niet dat het me wat kan schelen, maar u misschien. Vooruit, hè? Dat wil zeggen, hier verschijnt de Heer, maar dan begint niet het duizendjarig rijk. Hoe zou dat kunnen? Kan helemaal niet. Er is zelfs niet eens meer in Jeruzalem. Er zal geen steen op steen gelaten worden. Sterker nog, in de praktijk zal hierna pas dat laatste wereldrijk worden opgericht. Van dat beeld van Nebukadnezar, weet u wel, of van die beesten uit Daniël 7, of wat het maar is. Het rijk van Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde uit het Oude Testament, maar ook uit Openbaring natuurlijk. Hè? En 2 Thessalonicense 2, maar laat ik het daar maar niet over hebben. Dat moet dan nog beginnen, maar in diezelfde tijd zal ook de Heer zijn koninkrijk op aarde bouwen. Die twee koninkrijken lopen tegen elkaar op en we weten al wie het wint, dus het is niet spannend meer, hè? Toch? Nee, daar kunnen we makkelijk over praten. Want wat er gaat gebeuren is dat vanaf dat tijdstip aan het eind van de 70ste week Jeruzalem zal gebouwd worden. De herbouw van Jeruzalem speelt trouwens een belangrijke rol in überhaupt die profetie over de 70 weken. Want de 70 weken beginnen ook al bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Toch? Ja. En als die 70 weken voorbij zijn, hier, dan zal Jeruzalem gebouwd worden enzovoort. En in die tijd zal uiteindelijk dat Babylonische Rijk, dat herstelde Babylonische Rijk, je kan net zo goed zeggen het herstelde Griekse Rijk, maar het had toch Babel als hoofdstad. Dus het is hetzelfde. Het is eigenlijk het Rijk van Alexander de Grote dat hersteld is. Volgens Daniël, maar ook volgens Openbaring. Maar met Babel als hoofdstad. Dat rijk zal uiteindelijk vernietigd worden. Dat wil zeggen, niet wanneer de Heer komt. Ik zeg het al even heel populair, je moet me er niet op vastprikken. Hè? Niet wanneer de Heer komt in de lucht om de zijnen tot zich te nemen, zoals men populair zegt. Ook niet wanneer hij komt op de Olijfberg, want dat is alleen voor Israël. En dat is niet herstel van Israël, het is zelfs de totale vernietiging van de Joodse staat. Maar pas als hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. De uitdrukking is van Matthäus 25, vers 31 of daar in de buurt. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hij deelt ze in twee groepen. De een verdwijnt en de ander blijft. Want de een zal gelaten worden en de ander zal weggenomen worden. Maar dat was Matthäus 24 over dezelfde gebeurtenissen trouwens. En daarna pas beginnen de duizend jaren. En daarna heb je nog na die duizend jaren. En daar, in die periode, dat is natuurlijk verhaal die is veel korter. Maar in die periode treden die Gog en Magog op volgens Openbaring 20. Dit optreden van Gog en Magog is in deze periode, dat wil zeggen de tweede helft van de 70ste week van Daniël, Gog en Magog. De eindstrijden van volkeren, om de term van Johannes de Heer maar te blijven gebruiken, vindt plaats niet aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar aan het eind van die periode daarna. Dat had die legers uit Babel komen om Jeruzalem te vernietigen. Want tussen die twee rijken gaat het immers. Het rijk van Christus en de antichrist, hè? Dat is het eigenlijk. Die legers komen niet verder dan Armageddon en dat vindt dus hier plaats. Dat loopt uit op die dag dat de Heer vervolgens zal zitten op de troon zijner heerlijkheid als Babel vernietigd is. Want u weet, Babel krijgt die grote steen op zijn tenen. En de beeld uit Daniel 2 en die steen is gewoon Christus. En het beeld wordt dan vernietigd. En dat vindt hier plaats. Dat is de Armageddon pas dus hier. En deze periode, ja, weten wij niet officieel niet hoe lang die is. Meestal ziet men hem gewoon over het hoofd, hoor. Of men beschouwt het als een korte periode nog. Want ja, Jeruzalem wordt verwoest aan het eind van de 70ste week. Maar het moet dan weer opgebouwd worden. Maar neem maar iets korts en dan laat men meteen de 1000 jaren beginnen. En om heel eerlijk te zijn, niet om lelijk te doen, maar je kan toch wel objectief ergens over spreken. Lindsay blijkbaar in zijn boeken, ik heb ze niet allemaal gelezen, die beschrijft het alsof de Heer komt op de Olijfberg en dan trekt hij Jeruzalem in. En voor zover men eruit gaat, gaat men hem tegemoet en gaan we alsnog meer terug erin. Zo kort maakt hij dat. Maar in werkelijkheid is dit een periode van 33 jaren. Nou ja, denk ik. Staat het ergens in de Bijbel? Nee, het staat nergens in de Bijbel. Maar let even op, hè. Je hebt hier 7. Je hebt hier iets wat je niet weet. En dat moet je invullen. Je weet bovendien dat 7 verdeeld wordt in 3,5 en 3,5. Nou, dan mag het toch niet zo moeilijk meer zijn. Wij kennen in de geschiedenis, ik neem er een draad op, we nemen Thomas. Thomas. Die was er niet bij toen de Heer verscheen. Een week later wel. 7 later. Maar die ontmoeting, dat Thomas alsnog tot geloof kwam, is, ik heb het nooit anders geleerd, is een beeld van de bekering van Israël. Wanneer komt Israël tot bekering? Na de 70ste week van Daniel, dat is na een periode van 7 dagen, dus na een week later. Maar de geschiedenis van Thomas gaat verder met een periode van 33 tot aan hemelvaarsdag. Want het waren 40 dagen vanaf de opstanding tot hemelvaarsdag. Nou goed. En de andere is die van Mozes. Gaat op de berg, zit 6 dagen in donker. En na 7 dagen, en op de 8e dag dus, verschijnt de Heer aan hem. Op de berg. Dan heb je dus 40 verdeeld in 7 en 33. Nog een keer. Als de vrouw bevalt van een mannelijke zoon, dat is Leviticus 12, is zij 40 dagen onrein. Namelijk eerst 7 dagen. Op de 8e dag wordt het vlees zijner vooruit besneden. Dat wil zeggen, dat is openbaarmaking. Overeenkomen met de wederkomst van Christus aan het eind van de 7e week. Daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloedhare reiniging. Want de geboorte van de mannelijke zoon vind je beschreven in Openbaring 12. Dat is namelijk de opname van de gemeente. Daarna vlucht de vrouw naar de woestijn. Staat erbij, ik hoop dat u dat hoofdstuk uit je hoofd kent. Ze vlucht naar de woestijn. Gedurende 3,5 jaar heeft ze de tijd. Want in het midden van de 70ste week, als de beeld wordt opgericht, dan moet je wel erg haast maken, wil je dat nog kunnen doen, zegt Matthäus 24. Dus ze vlucht gedurende 3,5 jaar naar de woestijn, al waar ze plaats heeft haar van God bereid. En waar ze gevoed wordt 1260 dagen, zijn er dus de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Dan heb je parallel. Dus de geboorte van de mannelijke zoon, daarna is Israël, de vrouw, 7 dagen onrein en nog 33, staat trouwens ook bij, en tot het heiligdom zal zij niet komen. Hetgeen ook betekent dus dat in die 33 jaar de tempel nog niet gebouwd wordt. Het gebeurt pas in de 1000 jaren. Waarna je vanzelf terechtkomt bij nog een andere geschiedenis, kan ik bijhouden?
Ja.
Nog een andere geschiedenis. David was koning 40 jaar. Maar het koningschap van David is een uitbeelding van het koningschap van Christus in zijn wederkomst. Dat heb ik ook op de zondagsschool geleerd. En het koningschap van Salomo in het algemeen is een uitbeelding van het koningschap van Christus, maar nu in het 1000-jarig rijk. Hij hoeft het niet meer op te richten, het koninkrijk, toen was het er al. David is de oprichting van dat koninkrijk. Was 40 jaar koning, namelijk 7 jaar in Hebron over de 2 stammen, Joodse volk van Israël, en daarna nog 33 jaar over alle stammen van Israël. Alleen die 33 jaar begonnen wel degelijk met zijn officiële troonsbestijging. Voor alle stammen van Israël, want alle stammen kwamen David toen vragen of hij koning wilde worden, alsnog. En dat klopt dus precies met dit beeld. 7 en 33. Wat heb ik nou nog? Hè? Ja, je hebt nog de dubbele cijfers ook, trouwens. Want als in de geschiedenis van Jozef vind je dezelfde structuur toegepast. Die is iets lastiger, want die is nog veel gecompliceerder eigenlijk. Maar in de dagen van Jozef, Jozef kondigt aan 7 jaren van overvloed. Dat is de periode van vrede en geen gevaar, weet je wel. De eerste helft van de 7e week van Daniel. 7 jaren van overvloed. Daarna 7 jaren van hongersnood, zijn een uitbeelding van de grote verdrukking. Jozef was 30 toen hij koning werd. Hij was 44, dus toen die hele periode van 7 en 7 achter de rug was.
Kan er nog iemand rekenen tegenwoordig? Nee.
En hij was 110 toen hij overleed.
En dat staat er dan ook nog 2 keer.
Maar je hebt sowieso dubbele cijfers hier. Want dat betekent dat hier dus nog een 66 tussen moet. Dus dan wordt het 14 en 66.
Dan heb je de dubbele cijfers. Nou ja, en dan kan je zeggen, ik geloof niet dat je dat mag toepassen op die periode daar, maar ik zou niet weten waarom niet, dat klopt precies. Zelfs die 7,5 bij David klopt nog. Want er staat 2 keer 7,33 en er staat ook 2 keer 7,5 en 33.
Dat wil zeggen, er is hier ergens een half jaar ingesmokkeld of zo.
En dat klopt precies, dat klopt echt precies. Want bij de wederkomst van Christus wordt de kalender weer teruggezet naar wat hij vroeger was. Want sinds de uittocht uit Egypte, sinds de wet, is die een half jaar verschoven. En in de wederkomst van Christus wordt die gewoon weer een half jaar teruggezet. En wordt de 7e maand weer wat die vroeger altijd was, de 1e maand. Dus dan ben je een half jaar op je kalender kwijt. Dus of het nou 7 en 33 is of 7,5 en 33, maakt ook wel geen verschil. Heb je die nog? Het is wel aardig, want er valt de grote verzoendag samen met het begin van. Valt de grote verzoendag samen met het in huis nemen van het paaslam. Enzovoort. Het wordt dan dezelfde datum ineens weer. En het loofhuttenfeest valt gelijk met het feest van ongezuurde broden. En nog meer van dat soort zaken. De overlijdensdatum van Mozes komt overeen met de overlijdensdatum van Aaron. De geboortedatum van Johannes de Doper komt trouwens overeen met de geboortedatum van de Heer Jezus, want er zat ook een half jaar tussen, weet u nog? Ja, het is. Analogieën, daar draait het om. Parallellen. Dat is het geheim, altijd. Dat is hoe dingen versluierd worden weergegeven. Parallellen, maar je moet de structuren herkennen en ze over elkaar heen leggen. Dat is wat je doet, hè? Alsof het allemaal doorzichtige velletjes zijn met schema's. Je legt ze over elkaar en heb je het complete beeld. Heb je zo'n atlas ook of niet? Nee. Heb je een atlas en een kaart met een geologische kaart eroverheen. En een kaart met weet je veel wat. Of een plaat van het menselijk lichaam. In de Britannica heb je zo'n ding. Encyclopedia Britannica. Heb je zo'n plaat van het menselijk lichaam. Een plaat eroverheen waar de nieren en de lever en alles zit. En dan een plaat eroverheen waar al die spieren zitten. Enzovoort. Maar zo is het. Analogieën zijn dat. Dat is klassiek, hè. Wij denken nog kausaal. We hebben wiskunde geleerd, zeg ik altijd. Ik ook. En ik deed het liever dan welk ander vaak ook. Omdat ik het makkelijker vond. Maar achteraf heb ik gezien dat je het je op een verkeerd spoor zet, hè. Je vindt alles niet meer als je alleen kausaal denkt. Het gaat niet alleen om oorzaak en gevolg. Het gaat ook om parallellen. Zelfde structuren die zich herhalen. Die heb ik geleerd van een kunstenaar. Maar goed, die leg ik een andere keer wel weer uit, hè. Motieven heet dat, die zich herhalen. Nee, in de muziek, in de beeldende kunst, in de architectuur enzovoort. Zelfde structuren die zich herhalen. En wat aan de een ontbreekt, zeg ik altijd, dat vind je in de ander weer wel terug. En soms in de ander ook niet, dan moet je nog verder zoeken. Maar daarna spul bij elkaar optellen, dus wat je doet. En dan kom je tot zo'n patroon. Hè? Totale periode van 40 jaar Die in de Bijbel trouwens een hele bedeling is. Dus, zesde bedeling, als u mij vraagt. Die van de volheid der tijden. Nou goed, we moeten er dringend bij laten, want het is hoog tijd voor een pauze. In Joël 2 worden deze legers in verband gebracht met het aanbreken van de dag des Heren. Dat zit er een paar keer bij. En die dag des Heren wordt daarna weer genoemd, onder andere in Joël 2... even kijken. Vers 31. En dat maakte deel uit van de schriftlezing, om zo te zeggen, van Petrus. In Joël 2, namelijk vanaf vers 28, lezen wij dat gedeelte dat Petrus aanhaalt. Inclusief vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dat betekent dus gewoon dat de hemel verduisterd wordt. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar die verduistering van zon en maan waren we ook al tegengekomen in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk. Duidt op dezelfde gebeurtenis. En het komt hier in Joël nog een paar keer voor, maar ook in nogal wat andere schriftgedeelten. Waaronder, overigens, die noem ik meteen ook maar even in dit verband, voor alle duidelijkheid, nu we hier toch zijn, namelijk in Matteüs 24, in de redenvoering over de laatste dingen heet dat, van de Heer Jezus. Die inderdaad spreekt over de grote verdrukking. Daar komt de uitdrukking eigenlijk vandaan, hè? De grote verdrukking. Dat is die van vers 21 van Matteüs 24. Als dan zal grote verdrukking wezen, als dat beeld daar staat, uit vers 15. Dat is in het midden van de 70ste week, dus na 3,5 jaar en nog 3,5 jaar te gaan. Dan zou men heel snel moeten vluchten. Niet beginnen met vluchten, maar dan moet de vlucht ophouden. Dat is de laatste vluchtmogelijkheid. Ik heb hem er straks even snel genoemd in verband met openbaring 12. De vrouw vlucht naar de woestijn gedurende de eerste 3,5 jaar. En als die 3,5 jaar hierom zijn, ze dan nog weg willen, ja, dan moeten ze wel heel snel wezen. Anders gaat het niet meer. En u weet waar ze naartoe vluchten, hè? Naar Petra, ja. Al. Net als aan het eind van de 70ste week in de Olijfberg scheurt. En dan zal er een vallei zijn tot in Azal. Maar dat is ook Petra dus. Want daar zou het overblijfsel bewaard worden. Maar goed, in Matteüs 24 staat dan: als dan zal grote verdrukking wezen, vers 21, goddanig niet is geweest van het begin der wereld en ook niet zijn zal. Ontleent in Daniël 12, vers 1, waar staat: vanaf dat er een volk geweest is op de aarde. De grootste verdrukking ooit. En zo die dagen niet verkort werden. Want ze worden verkort tot 3,5 jaar. Geen vlees zouden behouden worden, maar voor Israël worden die dagen verkort tot 3,5 jaar. In overeenstemming dan dus weer met Daniël 9 en 7. En daarna staat er uiteindelijk in vers 29, en terstond na de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen van die verkorte dagen, van die 1260 dagen dus, terstond na de verdrukking van die dagen, want de verdrukking voor de volkeren is dan nog niet eens begonnen zelfs maar, zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven, zullen de sterren van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Nu weet je precies waar je bent. Aan het eind van de 70ste week van Daniël dus. De tijdstip dat door Joël beschreven werd. En niet alleen door Joël. Dus terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, dat is meteen dus ook aan het eind van de 70ste week. Dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten van het land wenen. Zullen de Zoon des Mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. En in de volgende verse staat dat vanaf dat tijdstip het overblijfsel van Israël verzameld zal worden. Dat gebeurt namelijk in die 33 jaar. Dan zal ook de vijgenboom weer uitspruiten. En dan weet men dat de zomer nabij is en wat er maar wezen mag.
Alleen het vervolg op het verhaal is pas in 25 vers 31... wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid... en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid... en voor hem zullen alle volken vergaderd worden. Maar dan ben je 33 jaar verder. En over die tussenliggende tijd spreekt het tussenliggende schriftgedeelte dus ook. Maar waar het me om gaat nu, is die uitdrukking in Matteüs 24 vers 29... terstond na de verdrukking van die dagen zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. Heb je dat? Dan weet u waar dat is. Hier dus. Getijdstip. En daarna ben ik weer terug in Joël 2, waar staat in vers 31, en Petrus las hem ook nog voor, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Met andere woorden, de verdrukking van die dagen is de tweede helft van de 70ste week van Daniël, en daarna verschijnt de Heer op de Olijfberg, maar daarmee begint ook de dag des Heren. Hier dus. En ongetwijfeld is het de periode, want er staat ook dat de toekomst van de zoon des mensen is als de dagen van Noach. Zijn dagen die uitlopen op het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde. En dat is in die tijd ook zo. Ze bekenden het niet tot de vloed kwam en hen allen wegnam. Staat hier ook nog in Matteüs 24. Dat is de dag des Heren. De dag des Heren komt dus weliswaar overeen met verdrukking, zelfs met grote verdrukking. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Er zit namelijk 3,5 jaar verschil tussen. Je moet dus oppassen als je die termen gebruikt. Dus je is toch nauwkeurig gebruikt. In de dag des Heren, dat is een oordeel van de Heer, dat is verdrukking over de volkeren. Maar die verdrukking begint al 3,5 jaar eerder. Alleen dat is nog niet dag des Heren. Niet officieel tenminste. Officieel begint de dag des Heren bij de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. En waar de Bijbel per definitie spreekt over het aanbreken van de dag des Heren, en niet over de dag des Heren als zodanig, maar over het aanbreken van de dag des Heren die nabij is of die komt of wat het maar wezen mag, gaat het dus altijd over die gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week. En hoe het dan verder gaat, nou ja, ik doe meestal dit zo, puntje, puntje, puntje. Hoe lang dat duurt, ja, dat is niet van belang, want je komt het in de Bijbel toch niet tegen. Er wordt nergens gesproken over het eindigen van de dag des Heren of zo. Alleen over het begin ervan. En dan gaat het dus maar om, de rest is, laat ik dus maar buiten beschouwing. Maar het wordt dus in de Bijbel nauwkeurig gedefinieerd wat het is. En wanneer het begint. En er wordt ook het onderscheid gemaakt dus tussen het Joodse volk, tussen Israël en de overige volken. Overigens, de 70ste week heeft net als die eerste 7 jaar van de regering van David slechts van doen met de Joden. En de 33 jaar, daarin is ook sprake van de andere 10 stammen van Israël. Net als in de dagen van David. En in de praktijk komt het erop neer dat eerst het Joodse volk tot geloof zou komen. En dat daarna pas de overige stammen van Israël, nou ja, ik moet hier wijzen, niet zo ver. Dat wil zeggen, in het eerste tijd van die 33 jaar zullen ook de overige 10 stammen eerst tot geloof komen en ook terugverzameld worden. En uit alle 12 stammen zullen 144.000 dienstknechten Gods verzegeld worden. En het evangelie prediken dus over de hele aarde, onder alle volken. Maar dat gebeurt dus niet in de 70ste week van Daniël, maar daarna. En nog voorafgaande logischerwijze aan de 1000 jaren. Kun je heel wat gebeurtenissen nu, als je dit schema kent, kun je heel wat gebeurtenissen met groot gemak plaatsen. En dat Jeruzalem, waarvan de Heer zei dat je muur zou zijn om de stad, en dat het een lastige steen zou zijn die de heidenen niet zouden kunnen tillen, ze zouden hun rug erop breken, bedoel ik, dat is een Jeruzalem in die 33 jaar, maar niet het Jeruzalem hiervoor. En ook niet het Jeruzalem dus van onze dagen, voor alle duidelijkheid. Nou goed, wat wij dus vinden, ga ik het weer smal doen, in Joël. Wat we vinden in Joël 2 zijn uitspraken in verband met wat nu nog steeds toekomst is. Dat kan niet missen. Maar ik lees me nu verder. Hè. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En daar houdt Petrus op met lezen. En dan staat erachter, want op de berg Sions namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, namelijk ook in andere schriftplaatsen, en dat bij de overgeblevenen, en ontkoming en overblijving is hetzelfde, er zijn trouwens vier verschillende Hebreeuwse woorden voor, die niet alle vier verschillend vertaald worden naar het Nederlands, maar deze twee wel. Het is hetzelfde, dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Met andere woorden, een overblijfsel zal de naam des Heeren aanroepen. En als je het algemeen neemt, in de eindtijd zal een overblijfsel de naam des Heeren aanroepen. En wat Petrus buiten beschouwing laat, is de hele tegenwoordige periode van onze tegenwoordige bedeling, die immers begint na de kruisiging en meestal doet het meteen zo, opstanding en hemelvaart van Christus. Die hele periode wordt eruit gelaten in de uiteenzetting en dat vind je in vele oud-testamentische profetieën ook. Heel onze tegenwoordige tijd wordt overgeslagen, want u weet dat zeven dagen voor de kruisiging, voor de opstanding van de Heer Jezus Christus, zijn we terecht op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. 483 jaren officieel. En de 70ste week begint pas na de opname van de gemeente. En er zit dus een onderbreking tussen die je achteraf in Daniël 9 goed kunt herkennen. Je kunt het daar niet uit bewijzen, lijkt mij. Maar dat hoeven wij ook niet. We hebben niet alleen Daniël 9, we hebben ook de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, die ook trouwens weer verwijzen naar allerlei andere Oud-Testamentische uitspraken. En als je dat allemaal naast elkaar legt, weet je hoe het zit, dat daar een, laten we zeggen, een onderbreking tussen zit. Dat heet in de Bijbel trouwens ook de breuk. Peres, de breuken. Speelt in nogal de profetie een belangrijke rol. In de zin van een onderbreking, althans in de geschiedenis van Israël. Dat wil zeggen in de praktijk een onderbreking in de geschiedenis van het Jodendom. Niet in die van de heidenen overigens. Bovendien wordt die tijd in de Bijbel wel degelijk gemeten als 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot het eind van de 70ste week van Daniël. Steeds genomen zouden dit dus 1993 jaren moeten zijn. De vraag is alleen hoe lang een jaar duurt. En voor wie het uit wil rekenen is de vraag, dit is niet een vraag, kan ik gewoon meedelen dat onze kalender toch niet deugt. En dat die nummers er niet op deugen, dus dat schiet helemaal niet op. Hè? Daar kom je niet veel verder mee, maar de Bijbel geeft dit wel degelijk als schema. Maar Petrus slaat het gewoon over en de oud-testamentische profetieën in het algemeen slaan het over. Het punt is namelijk dat aangekondigd wordt hier in Joël 2, dat in die dagen van grote verdrukking, in die dagen waarin die legers zouden komen, dat zijn de dagen van grote verdrukking, zouden er zijn die de naam des Heeren zouden aanroepen. Een minderheid zou dat doen, maar het is nog voorafgaande aan de dag des Heeren. Heb je dat? Voorafgaand aan de dag des Heeren zou een minderheid de naam des Heeren aanroepen en om die reden zou men overblijven of ontkomen. En dus behoren tot het gelovig overblijfsel. Hebben jullie dat? Romeinen 11 spreekt over de aard van deze onderbreking en Gods werk in die tijd. En Romeinen 11 zegt, maar ook in onze dagen is er zo'n overblijfsel. In de zin van, dat was in het Oud-Testamentische tijd al zo. En het is ook in onze dagen zo. En volgens Joël 2 zal het ook zo zijn na de opname van de gemeente. Er is altijd een overblijfsel. Kortom, Petrus haalt deze profetie aan en spreekt niet over een lange periode van 1993 jaar. Hij gaat ervan uit, als men de naam des Heeren aanroept, zal men behouden worden en men zou dat vooral doen voordat die dag des Heeren aanbreekt. Logischerwijs, want dat is waar Joël 2 werkelijk over spreekt. En, en eigenlijk is het zo dat deze periode met dat grote getal erbij beschouwd wordt als het begin van de verlossing, de herstel, de bekering van Israël. Alleen het duurt zo lang naar onze maatstaven. En in profetisch woord wordt daar gewoon snel overheen gegaan. Zo van,
geheel Israël zal zalig worden. Dat wil zeggen, alles wat er van overblijft dan. Dat is weliswaar pas wat in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar daaraan voorafgaande heb je eerstelingen. En dat zal ook zo zijn, want ook in de 70ste week heb je mensen die tot geloof komen, omdat dan wel degelijk ook het evangelie gepredikt wordt, enzovoorts. En de Bijbelse gedachte over onze bedeling is gewoon dat wij eerstelingen zijn die ver voor die tijd, in ons geval ver voor die tijd, al tot geloof komen, maar het zijn gewoon diezelfde eerstelingen. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische tijd brak hier aan bij de dood en opstanding van Christus. Ooit een keer moet ergens in die toekomende tijd zal Israël tot geloof komen. Maar de eersten die de naam des Heren aanroepen na de opstanding van Christus, die worden beschouwd als eerste vruchten van de oogst. En die worden dus verzameld en bewogen door de priester, door de handen van de priester, of in de handen van de priester, bewogen voor het aangezicht des Heren. Wanneer? Op de Pinksterdag. En dan ben ik toch terug in Handelingen 2. Die eerstelingenbroden werden gemaakt van deeg dat bereid werd van de eerste vruchten van de oogst. Eerste vruchten. Dat wil zeggen, wat gaat om oogst, die is eigenlijk al begonnen bij de opstanding van Christus. Alleen het is nog steeds eerste vruchten van de oogst. Het is een wat lange periode, ik geef het toe, maar zo wordt dat gezien. En ik denk dat je die uitdrukkingen, ik geloof dat je die uitdrukking zoals Petersen citeert, die kun je net zo goed citeren in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Met de gedachte, er gaat een oordeel Gods komen over dit volk dat Jezus gekruist heeft. En dan is de vraag, goede heren of broeders, mannen broeders staat er. Die andere was uit Filippi, sorry. Mannen broeders, wat zullen wij doen? En dan zegt Petrus, je bekeren en behouden worden van dit verkeerd geslacht. En dan moet je in gedachten proberen die woorden te plaatsen in die periode van de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Je moet tot geloof komen, tot aanvaarding van de opgewekte Christus, want binnenkort komt het oordeel. Nou ja, dat is wat die twee getuigen dus eventueel prediken. Dat oordeel gaat komen en je moet ervan behouden worden. Er komt een oordeel over de hele wereld. En inderdaad, ook in onze dagen is er een oordeel gekomen over de wereld. Alleen ik noem dat hardnekkig het passieve oordeel Gods. Het is niet de Bijbelse uitdrukking, denk ik, maar ik weet niet hoe ik het beter beschrijven moet. God heeft in ieder geval het licht vast uitgedaan. De wereld is in duisternis. Niet zo letterlijk als het ook zal zijn in het einde van de 70ste week van Daniel, maar overdrachtelijk al wel. Dat wil zeggen, dat oordeel Gods is al over de wereld gekomen, maar het is ook nog maar het begin daarvan. Zie. En nogmaals, dat begin duurt verhoudingsgewijs wat lang. Maar ja, toen vroeg ik het aan Petrus, is dat niet wat lang? Die zei, nou ja, de Heer is langmoedig over ons. En achter langmoedigheid onze Heer voor zaligheid. Die wil dat alle mensen behouden worden. En hoe dat maar wezen mag, hè. Het zal er tot bekering komen. Het is wat lang, dat is ook zo. Maar we zouden toch Gods werk in onze tegenwoordige tijd zien in relatie tot wat in de toekomst zal gebeuren. Per slot, bij de opneming van de gemeente verdwijnt weliswaar de hele gemeente. Niettemin komen er twee andere op aarde die gewoon, min of meer gewoon dan, het werk van de gemeente voortzetten. Primair namelijk prediking van het evangelie in Jeruzalem enzovoorts. En men kan dat zien als het verlengstuk van, want dat is het, het verlengde van onze tegenwoordige bedeling. Werk gaat gewoon door. Men kan het ook zien als een herhaling van het allereerste begin. Een herhaling van de toespraak van Petrus op de Pinksterdag namelijk. Want na de opneming van de gemeente zijn er geen gelovigen op aarde. Het begint dus het evangelie gewoon weer van voren aan gepredikt te worden. In Jeruzalem, 2 stammen, 10 stammen, heidenen in die volgorde. Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. 2 stammen, 10 stammen, alle volkeren. En dus kun je eventueel zeggen, die profetie van Joël wordt 2 keer vervuld. Namelijk 1 keer bij de eerste komst van Christus, 1 keer bij, dat is ruim, hè, bij de wederkomst van Christus. Maar goed, dan moet je toch al vanaf de opneming van de gemeente rekenen. Maar je kunt ook gewoon zeggen, het is begonnen vervuld te worden. Het gaat ook na de opname van de gemeente, gaat het gewoon door. Naar aardse maatstaven begint het opnieuw. Naar Gods maatstaven gaat het gewoon door. Dus de eerste vrucht van de oogst is weggehaald. Maar u weet hoe het is, hè? Nadat die eerstelingen broden bewogen zijn geworden voor het aangezicht des Heren, de dag daarna is de eerste dag van de oogst. Bovendien, eigenlijk die dag van de opneming van de gemeente is de eerste dag van de definitieve grote oogst. Want het is niet op de Sabbat, het is namelijk op een eerste dag der week. Dat is een dag na de Sabbat. Het is dus de dag waarop men aan het werk begint. En het werk begint eerst met die eerstelingen broden die bewogen worden voor het aangezicht des Heren. En daarna, staat er ook uitdrukkelijk bij, daarna begint de oogst. Maar officieel dezelfde dag nog. En dat is ook wat na de opneming van de gemeente gebeurt. Want daarna richt God zich weer rechtstreeks primair tot het Joodse volk. Het werk gaat verder. Alleen wij zijn eerstelingen. En daarmee, daar kan ik nog meteen wat moois bij vertellen. Daarmee heb ik meteen geïllustreerd dat de gemeente Israël is. Dat wil zeggen, wij zijn eerstelingen van Israël. We maken het vanavond toch wat lastiger. We springen heen en weer, dus doe het nog een keer. Hè. Romeinen hoofdstuk 11, ik zoek hem nou toch op. Romeinen hoofdstuk 11. Daarin zegt Paulus over onze bedeling, waarin het Joodse volk als volk niet aan de orde is, behalve dan dat aan hen het evangelie gepredikt zal worden. Dat is hoofdstuk 10. Maar hij zegt... Dat in onze dagen, nee, dat hij zegt eerst in vers 2, dat in de dagen van Elia was er een gelovig overblijfsel. Dat wil zeggen, Elia dacht dat hij alleen was, dat denkt u waarschijnlijk ook wel eens, maar we zijn niet alleen, hè. Er zijn er nog een paar meer. En Paulus voegt eraan toe dat dat niet alleen in de dagen van Elia was, maar ook in onze tegenwoordige tijd. Vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. En herinnert u zich die woorden uit Joël 2, hè? Te Jeruzalem zal ontkoming zijn bij de overgeblevenen. En hier vind je dezelfde term, overblijfsel. Ook is in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Want waar wij die genade Gods accepteren, worden wij van Gods wegen toegevoegd aan het overblijfsel. En wij zullen overblijven. De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. En hoe het maar heten mag. Hè? Wij zijn dat gelovig overblijfsel. Maar vermakelijk vind ik persoonlijk dat de apostel hier schrijft in vers 4. Als Elia gezegd heeft, ik ben er alleen overgebleven, zegt Paulus. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Het goddelijk antwoord was, ik heb voor mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Maar als je hem opzoekt in 1 Koningen 19 vers 18... dan zie je dat daar staat, ik heb mijzelf 7000 mannen in Israël overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En het woord in Israël laat de apostel hier weg. Daar zullen verschillende redenen voor zijn. Eén daarvan is dat hij in deze samenhang, in deze context, het woord Israël beperkt tot het Joodse volk. Dus ik kan het nu niet zo gebruiken. Elia overigens woonde en werkte niet onder het Joodse volk. Die woonde en werkte onder de 10 stammen van Israël in de dagen van Achab, koning te Samaria. Niet Jeruzalem, Samaria. Dus het werd toch wat ingewikkeld. En als de apostel hier zegt, nou ja, dat was in de dagen van Elia, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee, dat niet, want zegt hij, ik ben zelf ook een Israëliet. Hij weet het te omzeilen dat hij Jood is, dat zegt hij niet. Filippenzen 2 trouwens ook niet, of Filippenzen 2, 3. Filippenzen 3 ook niet, hè. Hij zegt, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin, naar de wetten Fariseer. En waarom zegt hij nou niet gewoon, ik ben ook een Jood? Zegt hij niet. En hier doet hij het ook niet. De vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En de gedachte is aan het Joodse volk. En dan zegt hij, God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben toch ook een gelovige, een Israëliet uit de zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin. Maar hij zegt niet, ik ben een Jood. En als hij daarna dat voorbeeld aanhaalt uit het Oude Testament, dan haalt hij een voorbeeld aan van dat er wel een overblijfsel was in de dagen van Elia, maar dat was niet een Joods overblijfsel. En als het toch in Israël was, en dat staat er in 1 Koningen 19, Had het toch betrekking op de 10 stammen van Israël en niet op de 2. Dus hij blijft leuk, hè? Hebben we die nog? Nou goed. Maar een overblijfsel. In elk geval een overblijfsel in of van, desnoods uit, Israël. En daarna pas je dat op de gelovigen van vandaag toe, op ons dus. Maar dat betekent inderdaad dat wij geacht worden Israël te zijn. Dat wil zeggen, heel de gemeente is niet heel Israël. Maar heel de gemeente wordt beschouwd als eerstelingen van Israël. En dat daar mensen bij zijn die wat afkomst betreft heidenen zijn, ja, dan moet ik helemaal terug naar Romeinen 9. Dan zegt hij, Abraham had 2 zonen en de... En alleen Isaac kreeg de erfenis en Ismaël niet. Dat wil zeggen, ook als men wel van Abraham afstamt of van Isaac en Jacob, dan is nog maar de vraag of je bij Israël hoort. Maar andersom is het ook waar dat een heiden gewoon aan Israël kan worden toegevoegd. Het is een kwestie niet zozeer van afstamming, het is veel eer een kwestie van erfrecht. Ik kwam laatst bij een schrijver tegen, ik weet niet meer wie het was. Oh, het was een mij onbekende Amerikaan. Die had het ook over waar al die stammen gebleven waren. En toen ging hij ook in op waar de stam van Juda dan gebleven is. En toen beschreef hij ook, nou ja, dat veruit het grootste deel van het tegenwoordige Jodendom helemaal niet van Juda afstamt. Dat is ook heel gemakkelijk aan te tonen. Nog gemakkelijker dan dat je kunt aantonen dat Europeanen in het algemeen afstammen van de 10 stammen van Israël. Het is nog makkelijker aan te tonen dat de Joden niet van de Joden afstammen. Maar hij zegt, maar dat maakt verder niks uit. Ze zijn hun erfgenamen. En daar heeft hij groot gelijk in. Men beschouwt zich als Jood, men leeft volgens Joodse tradities en de afkomst doet er dan niks mee toe. Men identificeert zich ermee, men neemt die identiteit aan. En dat kon altijd al. Elke Egyptenaar die in de tijd dacht van die Mozes, dat lijkt me wel wat. Weet je wat, ik ga gewoon achter de muziek aan. Achter de optocht, het land uit. En door de Schelzee. En er was veel vreemd volk bij, staat er. Hè? Die werden gewoon Israëlieten. No problem, dat kan. En dus wij die komen tot geloof in de God van Israël, als eersten, wel, wij geloven in de God van Israël, dus het volk Israël is ons volk. Dat heb ik nagevraagd nog aan, aan de schoonmoeder heb ik het gevraagd, ja, aan Naomi. Toch? Kortom, de gemeente wordt wel degelijk beschouwd als Israël. Het is maar de vraag wat Israël is, maar dat zegt Paulus ook in Romeinen 9, vers 6. Kortom, waar het om gaat is dat je wel kunt zeggen, ja, Joël 2 wordt pas in de toekomst vervuld en het heeft van doen met Israël. Dan zeg ik, ja, wat die verduistering van zon, maan en sterren betreft en nog wat details, dat zal inderdaad in de toekomst pas gebeuren. Maar er is al een begin meegemaakt. Inmiddels al heel lang geleden op de Pinksterdag. En Peter zei ook niet, al wat Joël gesproken heeft is nu van toepassing. Hij zei, dit is wat Joël gesproken heeft, namelijk... En in ieder geval het eerste deel van wat hij voorlas is vervuld geworden. En het laatste deel is nog steeds van toepassing. Namelijk dat al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. Dat is trouwens een thema dat in Romeinen 10 en 11 een keer of 4, 5 geciteerd wordt. Hè? Omdat het ieder die gelooft, al wie de naam des Heeren zal aanroepen en hoe het maar heten mag... Dus eigenlijk een vast thema in het hele Nieuwe Testament. En dat was dus al begonnen. En verder geeft hij er als commentaar op, in Handelingen 3 is dat inmiddels, dan moeten we weer dringend ophouden. Hij geeft erop als commentaar in Handelingen 3, vanaf vers 19 is hij weer antwoord geweest, weer een toespraak. En die wordt dan weer beëindigd met de bekende uitnodiging. Vers 19, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden... Ik zal hem goed lezen. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Dan hoop ik altijd dat er iemand een NBG-vertaling heeft of zo. Die kan mij nu makkelijker volgen, vermoedelijk... dan via de Statenvertaling. Ik zal het nog één keer lezen. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, en of opdat tijden der verkoeling, van verkwikking uit Jesaja, zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Wat hij gewoon zegt, is makkelijk genoeg. Men zou zich bekeren tot de Heer Jezus Christus. De hemel moet de Heer Jezus Christus ontvangen. Daar is hij nu en daar verbergt hij zijn aangezicht feitelijk. En dat tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dat begint, die wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben, begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. Logischerwijze. Zie? Maar wat hij ook zegt is, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En toen hebben de vertalers het volgende om dat laten liggen. Namelijk, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En opdat tijden der verkoeling, dat zijn de tijden van het nieuwe verbond eigenlijk, zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus Christus. Want waar het om gaat is dit, dat als het volk als zodanig, het volk als volk, het Joodse volk als volk, officieel, op regeringsniveau, de naam des Heren aanroept, dan zal die Heren zenden Jezus. En dan vindt dus de wederkomst van Christus plaats, om zo te zeggen. En dat is de volgorde. Hoe lang daartussen zou zitten, zegt hij er niet bij. Dat het wat lang is, dat is waar. Toen heb ik hem dat nog eens gezegd. Petrus, het duurt toch wel wat lang. Ze zei, nou, het zou toch zijn op de derde dag. Na drie dagen zal hij ons leven, na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Hosea 6, geloof ik. Het duurt wel wat lang. Toen zei hij, nou ja, bij de Heer is één dag als 1000 jaar. En dat is 2 Petrus 3. In dit verband. Van, het duurt zo lang dat die wederkomst van Christus. Ze zei, nou, 1 dag is 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Dan heb je precies die 2000 jaren. En daarmee je 2000 ellen... uit Jozua 3. Maar ja goed, ik praat nou weer over mijn tijd heen. Daar heb ik weer een probleem mee, maar... Dat wil zeggen, het wordt netjes aangekomen. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Want eigenlijk is het ook zo dat deze 3 dagen... Nou ja, er zaten 2 dagen tussen, maar laat maar een drietje, ik schrijf er maar een drietje bij, hè. Van de kruisiging tot de opstanding, die staan model weer. Dat wil zeggen, hebben een parallel in onze hele tegenwoordige bedeling. Namelijk, en nog iets verder zelfs, want ten derde dagen zal hij als de levende alsnog verschijnen. En wij leven in die tussenliggende dag, om zo te zeggen. Na 3 dagen zal hij als de levende verschijnen. Maar het is na 2 dagen van 1000 jaar. En bij het begin van de derde periode daarvan, om zo te zeggen. Dat ruwweg. Zie? En zo komt de opstanding van Christus overeen met zijn wederkomst. En inderdaad in die dagen is diezelfde profetie van Joël alsnog van toepassing en zal in die dagen dus ook compleet vervuld worden. En in onze dagen leven wij gewoon in de aanloop daarnaartoe. Ik denk dat ik dat vorige keer ook gezegd heb. Er is niks moeilijks aan de hand. De Heer zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Ja, dat zal hij doen. Want het loopt uit op dat alle vlees ook inderdaad gelovig vlees is. En dat is pas vervuld, officieel. En op z'n vroegst, als de 1000 jaren beginnen, want op dat tijdstip worden alle ongelovigen van de aarde weggedaan. Dat is Matthäus 24 bijvoorbeeld, en 25. Maar hij is er nu, in onze dagen, al mee begonnen. En wij zijn eerstelingen. Duidelijk eerstelingen, met alle zegeningen van dien. Maar ook met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort uiteraard. Een gemeente van eerstelingen die om die reden dus ook logischerwijze wordt weggenomen van de aarde naar de hemel. Met als bijkomend verschijnsel dat wij weliswaar eerstelingen zijn, maar als we weggenomen worden naar de hemel, dan kan op aarde opnieuw sprake zijn van eerstelingen. En dat betreft dan het letterlijke Israël. Op aarde. Dan heb je er dus 2 die verwisseld zijn, want Israël was er eerder dan de gemeente, maar de gemeente krijgt eerst geboorterecht boven Israël, omdat Israël pas later tot bekering komt enzovoorts. En in werkelijkheid horen toch bij elkaar.
En om nog eens wat te zeggen, nu helemaal aan het eind van de avond. Die kwestie van die bruid en die bruidegom, weet u wel, en die vraag of de gemeente de bruid is. Ik moet u zeggen, nee, Israël is de bruid en de gemeente is de bruidegom. En die twee zullen tot één vlees wezen. Dat werd gezegd over Adam en Eva in de hof. Het wordt in Efeze 5 aangehaald. En toen zei Paulus erbij, deze verborgenheid is groot, dat man en vrouw één vlees zullen wezen. Maar, zegt hij erbij, ik spreek over Christus en over de gemeente. Zwart op wit staat het daar. Ik kan dus domweg niet missen. We horen bij elkaar, we zijn één vlees, maar de gemeente heeft een positie boven Israël als zodanig. Het is Israël, maar het is er uitgenomen en in een hogere positie geplaatst. Daarna is de vraag, horen de raad van oudsten, van 70 oudsten bij Israël of niet? Die raad van 70 oudsten van Mozes. Ja, maar ze werden uit het volk genomen, ze werden apart gezet om te delen in het werk en de heerlijkheid, heerschappij van Mozes. Maar zijn ze Israël of niet? Ja, natuurlijk zijn ze Israël. En zo is het met de gemeente. Wij worden uit de wereld of uit Israël. Wij worden daaruit genomen, verbonden met de levende Christus, zouden delen in zijn heerschappij, zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En horen we bij Israël of niet? Ja. En nadat dat gebeurd was, in het Oude Testament, maar ik moet dringend ophouden natuurlijk. Maar nadat dat gebeurd, zoekt u die maar eens op. Nadat dat gebeurd was in het Oude Testament, en Mozes die raad verzameld had, ze hadden allemaal een convocatie gekregen, een oproep. Ze moesten alle 70 komen, weet u nog. En toen profeteerden ze bij Mozes enzovoort. En daarna niet meer, want zo is onze tegenwoordige bedeling ook begonnen. Roeping van de gemeente, er werd geprofeteerd, maar daarna niet meer. Want de Heer heeft verder niks meer te zeggen daarover. Maar nadat dat gebeurd was en al die 70 verzameld, bleken er 2. Die bleken wel te profiteren, maar ze waren niet bij de hele koppel. Ze waren in de legerplaats achtergebleven. 2. En toen zeiden ze tegen Mozes, doe wat dan, want het loopt uit de hand. Dit is niet de bedoeling. En Mozes zegt, nee, dit is wel de bedoeling. Zo moet dat. En zo is het met de gemeente, ook straks wordt heel de gemeente verzameld. De deel in de heerlijkheid van Christus. En dan kijken we nog eens terug. Er zijn er 2 achtergebleven. Wie zijn dat? Mozes en Elia. Over parallellen gesproken. Als je het één keer ziet, dit moet je leren. Parallellen zien. Als je het niet begrijpt, geef niet. Je moet onthouden wat er gebeurt. En vooral aandacht geven aan de uitzonderlijke dingen. Vind je het nog elders ook in de Bijbel? Ja, je vindt het ook in de Bijbel, ja. Maar goed, wij moeten het hier... Ik ben er weer niet mee klaar. Maar we... We moeten die weer belaten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u dat wij mogen en kunnen doen wat u ons gezegd hebt, namelijk dat wij schrift met schrift zouden vergelijken in de wetenschap dat geen profetie is van eigen uitlegging, maar dat u uw woord hebt verspreid over die vele oudtestamentische profeten, zodat we die naast elkaar mogen leggen, met elkaar zouden vergelijken en zo zouden komen tot kennis van u en uw werk. En we danken u dat u ons in heel die waarheid wilt leiden. Heel die waarheid en heel die schrift die door uw geest is voortgebracht, opdat wij u zouden leren kennen. Opdat we zouden weten wie wij geworden zijn in Christus en ook onze plaats zouden kennen die wij innemen in heel uw heilsplan. En op die grond ook vooruit mogen zien naar de gebeurtenissen die nu nog toekomst zijn. De dagen waarin u zult komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Wij danken u daar deel aan te mogen hebben. Er uitzicht te hebben op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En aan de uitzicht te hebben op de openbaring van uzelf in heerlijkheid. Om straks alsnog recht en gerechtigheid, maar tegelijkertijd ook vrede te brengen. Nog zelfs in deze oude schepping. Wij danken u voor die zalige hoop die u ons geschonken heeft.